Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade ze u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen met elkaar uit de 146e psalm, het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Vers 6 van 146.
Thank you.
willen het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Uit het 18e hoofdstuk lezen we vanaf vers 23 tot en met vers 35. De schriftlezing Matteüs 18 vanaf vers 23 tot en met 35. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we dan gaan zingen uit de 25e psalm. En daarvan het derde vers van de 25e psalm.
Matteüs 18 vanaf vers 23. En daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken met een zekere koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd hem tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. De heere van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij mij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoort het gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leefde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. En een ieder belijde in zijn of haar hart met mij, zeggende: ik geloof in den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Ik ben toegekomen bij de behandeling van de catechismus bij zondag 5. Vraag en antwoord 12 tot en met 15. Dat is best een lange zondag. 4 vragen en antwoorden. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat er zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geen wijze, maar we maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Willen de Heere vragen om zijn zegen. Groot en heilig God in de hemel, gij die zeer te vrezen zijt om wie u bent in uw gerechtigheid, gij die de schuldig geenszins onschuldig houdt en die de zonde nooit door de vingers kan zien. Wij komen tot u in ons gebed in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus. Want wij kunnen van onszelf voor u niet verschijnen, zo zondig en schuldig als we zijn. Wat is dan nodig dat we dat ook gaan verstaan, wie wij zijn en wie u bent. En die grote kloof die er ligt tussen u de heilige en wij de onheilige mensen. U de reine en wij onreine mensen. O Heere, we moeten het u belijden. Wij pleisteren die breuk zo gemakkelijk met loze kalk. En menen zo snel dat het ook wel weer goed zit. En we bedekken onze zonden of we stappen er overheen. Terwijl u die God bent, die gerechtigheid eist. En daarom bidden we, Heilige Geest, doe ons buigen onder uw recht. En bepaal ons bij hem die onder het recht van u is doorgegaan, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat wij vanuit het juiste zicht op onszelf, bij het licht van onze verlorenheid en bij het besef van het oordeel dat wij waardig zijn, bepaald mogen worden bij het werk van die borgen middelaar, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo komen we tot u om te bidden om uw zegen over deze dienst. Als het een leerdienst is vanuit het leerboek vanuit Heidelberg, maar als het ook een moeilijke zondag is, een zondag die voor ons vlees niet aangenaam is, ook ja, juist niet voor ons vrome vlees, dan bidden we, bewaar ons dat de stekels overeind gaan. Bewaar ons ervoor dat we ons op onze tenen getrapt voelen. Bewaar ons ervoor dat ons hart zich van deze boodschap afkeert. Maar wilt u geven dat het mes er diep genoeg ingaat, ja zo diep, zodat een ziel het uitroept. Geef mij Jezus of ik sterf. En wilt u daartoe uw dienstknecht dan leiden. Alles geef wat hij nodig heeft. Om uw woord recht te snijden. Om niet te pleisteren met loze kalk. Maar dat het ook waarlijk een gerechtigheid mag zijn die wordt voorgesteld. Die bij u vandaan komt. Die Christus heeft verworven. door zijn bloed en door zijn leven. En zo bidden we of u bij ons wilt zijn deze middag, hier in uw huis rondom uw woord. Wilt uw dienstknecht een stem geven om te spreken, alles geven wat hij nodig heeft om uw woord te brengen. Geef in de gemeente en thuis een open oor, maar bovenal een open hart om uw woord te ontvangen. En Heer, u kent die hier gekomen zijn, misschien wel met grote bekommernis, wetende zo niet te kunnen sterven zoals ze nou leven, het in de wereld niet meer te kunnen vinden en de geneugten van de wereld hebben opgezegd en toch niet durven te scharen bij uw volk en kinderen, niet durven om in het geloof te zien op die gerechtigheid van Christus, omdat hun ogen zo vertroebeld zijn en omdat die ogen zo dikwijls uitgegaan zijn naar de zonde. Dan mogen u toch bidden, Heilige Geest. Geeft u toch in hun hart die vrijmoedigheid om te gaan. Geeft u ze ogen om te zien en voeten om te komen en handen om het heil te ontvangen. En wilt u zo alle dingen wel maken. Gedenk ook uw volk en kinderen, wilt u ze verder leiden. Ook al meer in de ontdekking, opdat zo Christus ook al hoger voor hun mag worden. En als ze nog leven voor eigen rekening, dat ze ook de bedroevelijke situatie van zichzelf ook mogen gaan verstaan en erachter mogen komen wat ze nodig hebben. Wilt u zo de rijen doorgaan en het woord toepassen aan het hart. Zo bidden we voor de gemeente die is opgekomen. We mogen bidden voor de broeders van de kerkraad. Wilt u ze vervullen met wijsheid, met inzicht, met alles wat ze nodig hebben om leiding te geven aan de gemeente. Leiding te geven in een tijd die ook niet eenvoudig is, waarin het vanzelfsprekende van de kerkgang en van het lid zijn van een gemeente en het lid blijven van een gemeente ook is weggevallen. Niet alleen in Elburg, maar toch ook door heel ons land heen. En wilt u ze dan de wijsheid geven die zij nodig hebben om dan in hun ambtelijke arbeid zielen te bearbeiden, gericht op hun heil en op de eer van uw grote naam. Wilt u de broeders ook gedenken, de gemeente, als het gaat om de vakante predikantsplaats die er is, wilt u die op uw tijd vervullen met de man van uw raad. We bidden u nogmaals voor de kerken waartoe we behoren, met de noden en de zorgen die er zijn, ontfermt u zich. We bidden u over de andere kerken in ons land. We mogen u ook vragen, breng toch bijeen wat in waarheid bij elkaar hoort. Gedenk het evangelisatiewerk, het zendingswerk, het werk onder uw bondsvolk Israël. Ook daar mogen we toch bidden om wonderen bij u vandaan. Wees u met deze wereld en alles wat er speelt, in het groot, maar ook in het klein. We bidden u of u wilt zijn met hen die werken in de zorg. Als er in deze tijd zoveel op hen afkomt, de ziekenhuizen weer volstromen, extra uren gemaakt moeten worden, wilt u dan ook daar kracht voor geven om dat te kunnen verrichten. Heren, zo ziet het alles op u. Bidden we om uw ontferming en vragen we om uw zegen. In het bijzonder vanmiddag, rondom de bediening van uw woord, dat er mag zijn een kracht Gods tot zaligheid, dat uw woord ons mag lezen, bij ons lezen van uw woord, en dat we het zo mogen lezen dat we tot ontdekking komen wie wij zijn en wie u bent en wie u wil zijn in Christus uw Zoon. In wiens naam wilt u vragen, uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 130ste psalm, de versen 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 van 130 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 147e psalm, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vers 2 van 147, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, welk beeld heb jij van God? Wie is God volgens u? Een God van liefde, zo zeg jij misschien. Hij is een God waar je altijd terecht kan. Een God die je helpt. Een God die je troost. Een God die je ondersteunt. Of misschien nog wat moderner gezegd, een God die je een aai over je bol geeft. Een God vol barmhartigheid, zo meen jij. Hij is een God die altijd vergeeft. Een God die mij opvangt als ik val. Een God die jou in de armen valt. Een God die uiteindelijk weer over zijn hand strijkt en je de zonde vergeeft. Ik zal niet zeggen dat in die dingen die ik heb genoemd geen enkel waarheidselement zit, maar het is wel erg eenzijdig. En voor hen die zo'n godsbeeld hebben, wordt het vanmiddag best wel lastig met zondag 5. Want hier in zondag 5 wordt ons een beeld getekend van een God die toornt over de zonde. Een God die de zonde straft. Een God die betaling eist voor de zonde. Een God die wil dat er zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Jazeker, God is barmhartig. Maar hij wil niet dat over zijn recht wordt heen gestapt. En God is liefde. Zeker. We lezen het ook in de schrift. Maar hij is ook een God die de zondaar geenszins onschuldig houdt. We hebben te doen met een rechtvaardig God, waarvoor geen mens in zichzelf kan bestaan. En als je dat beseft, dan komt er toch ook die worsteling in het hart. Hoe word ik met God verzoend? Of misschien om het heel eenvoudig te zeggen, hoe kan ik God weer recht in de ogen kijken? En die worsteling, die zien we terug in zondag 5. Als thema zetten we boven de prediking die vraag: hoe krijg ik een genadig God? Drie gedachten. Vanuit het rechthuis, via het werkhuis, naar het armenhuis. Hoe krijg ik een genadig God? Vanuit het rechthuis, via het werkhuis, naar het armenhuis. We zouden kunnen zeggen dat een bladzijde van ons leerboek is omgeslagen. Het eerste deel is uit. En bij de behandeling van zondag 5 zijn we toegekomen aan het tweede deel van de Heidelberger Catechismus. Zo staat er ook vermeld, en u kunt dat zien, tussen zondag 4 en zondag 5 staat er ook boven deel 2, het tweede deel van des mensen verlossing. Misschien ben je daar wel blij mee. Want eerlijk, je had voor jezelf zoiets, het eerste deel, dat trok je niet zo, daar vond je maar weinig aan. Dat was je allemaal te somber. In zondag 2 over de kennis van de zonde. In zondag 3 over de oorsprong van de zonde. In zondag 4 over de straf op de zonde. En je had zoiets, toen de zondag viel het afgrond, hè, eindelijk. Nu ligt dat deel van de ellende, ligt weer voor een poos achter ons. En je hebt misschien wel zoiets bij jezelf, ja, ga dan nu maar preken over de Heere Jezus. Misschien wel begrijpelijk die gedachte, toch? Maar in heel zondag 5, de eerste zondag van de verlossing, wordt zijn naam geen eens genoemd. Hoe zit dat nou? Hoe kan dat? Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Zondag 5 neemt ons als het ware mee in de praktijk van de geloofservaring. Op de weg naar de verlossing. Dat is geen omweg. Dat is ook geen toeleidende weg. Maar het is wel de weg waarin de zaligmaker zo heerlijk, zo begeerlijk en zo noodzakelijk voor je wordt. Want die eerste vraag, vraag 12, dat is een bange vraag uit een benauwd hart. Het is een vraag die opklimt uit de nood. Het is een vraag vanuit de crisis. Een vraag vanuit de diepte. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Dus dat is een vraag van een die weet wie hij is, een zondaar. En een die weet wat hij heeft gedaan, gezondigd. Het stuk van de ellende wordt dus meegedragen in het stuk van de verlossing. Of beter gezegd, het stuk van de ellende wordt verdiept in het stuk van de verlossing. En wie in deel 2 dus het stuk van de verlossing leest, die zal dus ook steeds weer terugdienen te bladeren naar deel 1. Want nooit kan een kind van God toch zeggen dat hij dat stuk van de ellende helemaal achter zich heeft gelaten. Die ellendekennis draag je levenslang met je mee en die wordt bij een kind van God levenslang ook verdiept. En in zondag 5 zit dan als het ware een misdadiger in het rechthuis. Hij is aangehouden, gearresteerd. Verdacht van vele misdaden. En alles heeft hij moeten erkennen. Alles heeft hij moeten opbiechten. En één voor één kwamen zijn overtredingen aan het licht. En hij heeft de wet geschonden. En dat maakt hem strafbaar. Hij moet het belijden. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. En God staat in zijn recht als hij zijn straffen toont. Kijk, elk ook in ons midden die de drempel van het stuk der verlossing is overgegaan, zal dat toch moeten erkennen? En zal daarvan toch ook iets kennen? Want we zien hier hoe een mens God gaat toevallen in zijn recht. En hier buigt hij onder het rechtvaardig oordeel van God. De overtuiging wordt een ombuiging en een bukken onder Gods recht. Hij wordt het eens met God. Hij heeft de dood verdiend. Dat is naar recht. Kijk, en daar gaat de Heer een mens ook brengen. Bij het erkennen van de zonde. Bij het buigen voor God. Bij het aanvaarden van de straf. Niet alleen de taal van het leerboek, het is de taal van de schrift waar het leerboek op is gebaseerd. Zomaar twee voorbeelden. Denk aan David. Na zijn zonde met Bathseba, Toen heeft hij toch ook gezegd, tegen u alleen heb ik gezondigd. Of die moorder aan het kruis, die dan tegen die andere moorders zegt, en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Ja, als een mens zijn zonden recht overdenkt en bedenkt, dan zal hij toch Gods recht moeten toevallen. En kent u nou dat eerlijk belijden voor Gods aangezicht? Dat je moet zeggen, ja Heere, u hebt gelijk. Ik ben zo'n zondaar. Die de eeuwige dood mezelf waardig hebt gemaakt. Dat je moet zeggen, ja Heere, u mag dat doen. Want ik verdien niets anders dan de eeuwige dood. Want wie bij zichzelf zijn zonde waarneemt, bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, die voelt ook dat hij Gods toorn heeft verdiend. En dat gaat drukken. Dat gaat ook wegen op het hart. En dat is nou waar het deel van de verlossing mee begint. Met de verlossing van je hoogmoed, van je eigendunk, van al je excuses. Met het erkennen van je eigen aandeel in dit alles. En met het aanvaarden van de straf op je zonde. En nogmaals, dat besef is er niet alleen bij de aanvang van het geestelijke leven. Maar dat besef is er bij vernieuwing. Elke keer weer opnieuw in het leven ook van een kind van God. Ja, dat erkennen van de zonde en het eigenen van je schuld en het billijken van de straf. Dat je het van binnen moet belijden, Heere, ik buig voor u neer. En u hebt helemaal gelijk. Uw oordeel over mijn leven is geheel en al recht. Vraag 12. Maar juist die waarachtige zondekennis doet dan ook uitzien naar verlossing. Want de belijdenis van het erkennen van je eigen strafwaardigheid is geen eindpunt. Nee, want de Heere werkt in het hart van een mens niet zo dat die mens vervalt tot wanhoop. Het besef, en laten we dat goed in de gaten houden, het besef helwaardig te zijn. Dat is er. Maar dat is wel wat anders dan naar de hel te willen gaan. Waar Gods geest een mens krachtig overtuigt van zijn zonde, van zijn schuld en van de verdiende straf, komt ook die noodkreet om verlossing. In alle doodsnood bepaald bij het rechtvaardigen van die geëiste straf gaat de roep uit een berouwvol hart naar boven. Heere, is er nog enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ware ellendekennis doet staan na verlossing. En je zou het zelfs zo kunnen zeggen, een ellendekennis die niet staat na verlossing, is geen ware ellendekennis. Kun je ook begrijpen, jongens en meisjes? Als je echt in nood bent, dan wil je toch graag verlost worden. Stel je maar eens voor, het is natuurlijk maar een heel eenvoudig voorbeeld in het licht van waar we het hier over hebben vanavond. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie op school is, op de basisscholen, maar op Urk hebben ze zo. Dan is het gymnastieklokaal is net een aantal honderden meters buiten het schoolgebouw. En Stel je eens voor als je dan daar naartoe zou gaan en je hebt op school heb je ook gymnastiek gehad en je moest even snel naar de wc en je komt terug en iedereen is weg en het gymnastieklokaal zit al helemaal dicht. Je kan er niet meer uit en in de verte zie je nog de meester met de klas naar school teruglopen. Nou, dan ga je toch kloppen op het raam en dan ga je toch hard schreeuwen. Want je wil daaruit. Wie vastzit, die wil verlost worden. Wie in nood zit, wil daarvan af. En hier zit er nou eentje vast. In het rechthuis. Hij zit daar naar recht. Hij heeft de straf, heeft hij verdiend. En hij erkent het, hij billigt het en hij valt het toe. En toch verlangt hij naar vrijspraak. En hij vraagt of hij vrij kan komen. Is er een weg om tot genade te komen? Is er een mogelijkheid om onder die straf uit te komen? Zou het nog weer goed kunnen komen tussen God en mij? Is dat dan ook uw vraag? Is het ook jouw begeerte? Hoe raak ik mijn schuld kwijt? Als je zicht hebt gekregen op je zonde. En als je beleidt dat je daarmee de dood hebt verdiend. En dat je de zware last van Gods toorn voelt drukken op je hart. Dat je jezelf niet alleen hebt leren mishagen vanwege je zonde. Maar dat je ook hebt verstaan dat je zo voor God niet kunt bestaan en voor God niet kan verschijnen. Dat je een zondaar bent die het oordeel waardig is. Dan komt er toch die vraag in het hart. Hoe kom ik daar nu van af? En hoe kom ik nou met God verzoend? En hoe vind ik een genade God? Wat is dat een zegen als er zulke mensen onder de prediking zitten. En als u mensen met die worstelingen tegenkomt op de huisbezoeken. Of als er zulke mensen zitten op de vereniging. Misschien zitten ze er vanavond wel. Mensen die lopen, om het zo te zeggen, met de ziel onder hun arm. Mensen bij wie het werkelijk nood is geworden van binnen. Mensen bij wie de zonde tot schuld is geworden. En die het moeten erkennen. Ik heb de dood verdiend. Ik ga verloren. En welke boodschap is er dan voor hen? Welk antwoord geef je hen dan? Juist als er misschien één is die het snikkend, roepend, worstelend uitroept. Is er nog een middel om wederom tot genade te komen? Is er nog een weg tot ontkoming? Wat kun je tegen die mensen zeggen? Dan zou je toch zeggen, predik het evangelie. Verkondig hen de algenoegzaamheid van Christus. Spreek met hen over de zaligheid die er ligt in Christus. Wijs ze op het Lam van God. Schilder de Christus maar uit. En stel de Christus maar voor. En bied de Christus maar aan. En roep ze maar op om tot Christus uit te gaan. Want juist voor zulke bekommerde zielen, zulke nooddruftige harten, zulke zoekende mensen, dient er toch een rijke Christusprediking te zijn. Juist zij me toch te horen van Jezus bloed en van Jezus volkomen offerhandel. Heidelberger, nu niet. De Heidelberger, die komt dan met wat anders. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door het ander volkomen betalen. Wat is dat nou? Hier geen Jezus-preek, maar een preek van Gods recht. Is dat nou niet kil? Koud? En afstandelijk? Liefdeloos? Nee, juist niet. In de zoektocht na de verlossing stuit die ontdekte en overtuigde zondaar op Gods recht. Verzoening gaat nooit buiten het recht om. Genade door recht. Gods recht moet worden gehandhaafd. Kijk, dat begrijpen we allemaal als het gaat om het natuurlijke leven. Stel je maar voor dat er een rechtszaak is waar een zaak dient van een seriemoordenaar. Het zou helemaal wat zijn als het de moordenaar is van een familielid van u. En die seriemoordenaar die toont berouw, zijn schuld erkent en hij lijkt echt spijt te hebben van hetgeen wat hij heeft gedaan. Ja, dan voelt het toch eigenlijk niet goed als de rechter hem dan vrijuit laat gaan. Want dan zegt het er ook, hij zal toch moeten boeten voor zijn handelen. Hij zal zijn straf toch moeten uitzitten. Er dient wel recht te geschieden. God wil dat aan zijn recht genoeg wordt gedaan. God wil dat de schuld wordt betaald. God is eerlijk, God is rechtvaardig en God eist, hij vordert de betaling. Dat is toch niet vreemd, dat is toch niet recht, dat is toch niet onrecht, maar dat is toch juist eerlijk. Stel je voor dat je in een winkel komt met allerlei dure vazen. En overal staat aangegeven dat je voorzichtig moet zijn, dat je die vazen niet mag aanraken. Je doet het wel en de eigenaar die heeft je gewaarschuwd en die vaas valt op de grond en die valt in 1000 stukjes. Dan is het toch logisch dat die eigenaar geld wil zien? Dat hij van jou vraagt dat bedrag dat die vaas heeft gekost. Neemt het ook niet genoegen met de helft? Dan wil hij dat hele bedrag zien. En zo is God nu ook. Hij eist volledige betaling voor hetgeen de mens in Adam heeft stuk gemaakt. Het is bij God verzoening door voldoening. Verzoening wil zeggen, het komt weer goed met God. Voldoening betekent kwijtschelding door betaling van de schuld. Heel die schuldrekening moet dus vereffend worden. En dat is de enige weg om wederom tot genade te kunnen komen. Maar als er betaald wordt, is er genade te verkrijgen. En dan komen we bij de tweede gedachte. Via het werkhuis. Zou het dan misschien toch nog goed kunnen komen? Zou ik dan misschien toch nog die straf kunnen ontlopen? We zien eigenlijk dat er nu enig hoop begint te gloren, toch? Als nu aan Gods recht genoeg wordt gedaan, als er dus voldoende wordt betaald. Nou, als dat zo is, misschien kom ik zelf dan toch nog wel een heel eind. Eigenlijk best wel een logische gedachte toch. Maar kunnen wij, vraag 13 zijn we dan aangekomen, kunnen wij door onszelf betalen? Zo steken wij mensen toch ook in elkaar. Wij werken ons nog liever dood toch, dan dat wij leven op de zak van een ander. Dat we onze hand ophouden is onze eer te na. En als een mens ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn schuld, aan zijn straf, dan gaat hij toch maar al te dikwijls het werkhuis in. Het is een zaak die we misschien wel herkennen bij onszelf. Je voelt je schuld. En je wil er van af. En dan ga je vervolgens zelf proberen om jezelf te verbeteren, zodat je tegenover je zondeschuld iets anders kan gaan plaatsen. En als het ware de weegschaal weer meer in evenwicht probeert te krijgen. Herkent u het misschien? Toen Gods geest u aan uzelf had ontdekt. En in uw zielen te vrezen werd gewekt. Toen u ook zag wie God is in zijn recht. Je werd ineens heel ijverig, toch? Je ging heel trouw de Bijbel lezen. Je ging vaker bidden. Door de week bezocht je elke kerkdienst die er was. Je boekenkast die veranderde. Je werd veel serieuzer. Je probeerde te leven naar Gods wet. En zo was je als het ware, probeerde je allemaal wat geld bij elkaar te sprokkelen, om zo je schuldenlast toch wat te gaan verminderen. Heel wat zonden gingen de deur uit, verkeerde lectuur, literatuur, u deed het weg. De popmuziek ging de deur uit en de koormuziek kwam daarvoor in de plek. Zaterdagavond ging jij niet meer naar de keet. Je ging niet meer uit, ja, nou ja, je ging zaterdagavond nog wel eens weg, maar dat was dan naar allerlei lezingen over het geloof en over allerlei Bijbelse onderwerpen. En de bezem ging door je kledingkast. Je gaat strijden tegen je eigen zondige natuur en je probeert de zonden eronder te krijgen in je leven. Het zwarte pak ging aan en donkere kleding werd er aangeschaft. En allerlei geestelijke boeken ging je lezen. En door de week was je voortdurend bezig met het woord van God. En nauwgezet waakt u ervoor dat u ging leven in alles naar de geboden van de Heere. Al wat trouwens goed hoor. Maar u gebruikte het in de hoop om daarmee die weegschaal in evenwicht te krijgen. En om die schuldenlast naar beneden te krijgen. Er vloeiden tranen over de zonde. En er was berouw. Er werden offers gebracht voor de dienst van de Heere. En mag ik het zo zeggen, alles werd in het werk gesteld om God als het ware te pleasen. Door je doen en door u laten. Uitermate de best, zodat God tevreden met jou kon zijn. Je weet wel toch wie dat ook probeerde, Luther. Hij vastte, kastijdde zichzelf, ging het klooster in, zelfs op pelgrimsreis naar Rome. Maar u die zo probeert die weegschaal in evenwicht te krijgen, mag ik nou eens aan u vragen, lukt het nog een beetje dan? En heb je nou uw schuldenrekening, hebt u die nu al naar beneden gekregen? En is dat nu echt al verminderd? Nee toch. Je kan wel gaan boenen en je kan wel gaan poetsen. Om die zondevlek weg te krijgen. Maar de vlek wordt daarmee alleen maar groter. En heeft de Heere dat ook zelf al niet gezegd in zijn woord? Als we denken aan wat we lezen in Jeremia. In Jeremia 2. Waar het staat. Jeremia 2 vers 22. Want al wiest gij u met salpeter en naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heer. Stop daar dan ook maar mee, want je krijgt er je schuld niet mee weg. En dat is wat antwoord 13 ons ook wil leren. In geen erlei wijze, maar we maken ook de schuld nog dagelijks meder. Het zijn niet alleen de ongerechtigheden die roepen om straf. Maar zelfs mijn eigen gerechtigheden, zelfs mijn beste werken, die zijn nog bevlekt met vele zonden. En zelfs die beste werken kunnen voor God niet bestaan. En er moet door alles voor mij een streep, door mijn gebeden, door mijn ijver, door mijn preken, door mijn trouw, door mijn inzet, door alles wat ik doe. Maar ik krijg die torenhoge hypotheek bij een heilig en een rechtvaardig God, krijg ik met mijn werken nooit weggewerkt. En weet u, dan kun je ook je stap niet langer meer ophouden. En dan kun je ook niet meer het vrome mannetje of vrouwtje zijn. Want er wordt alles van mij uit handen geslagen. En is er niets waarmee ik bij God kan aankomen. En is er niets waarmee ik me voor God verdienstelijk kan maken. Maar toont dit mij mijn bankroet. En is het faillissement over mijn leven totaal onomkeerbaar. Ik kan het niet. Ik kan God niet betalen voor mijn zonde. En ik kan God niet behagen. Omdat ik elke keer weer faal in het leven naar zijn geboden. En ik kan God niet liefhebben zoals het behoort. En ik maak het alleen maar erger. De schuld dagelijks meerder. Bent u er wel eens doorheen gezakt? Ook door al uw vrome werken. Bent u er wel eens achter gekomen? Dat je jezelf niet dichter bij God kan brengen. Dat je alles kwijtraakt, totaal failliet, bankroet en nog meer corrupt. Zelfs de heiligste verrichtingen zijn dan niet meer dan blinkende zonden. En dan sta je er uitgewerkt aan de kant, uitgeschud, blut vooral. Je hebt niets, je bent niets en het wordt ook nooit wat. En dan kijk je eens opzij, is er misschien ergens een ander schepsel die voor mij kan betalen? Is er dan iets of iemand anders waardoor die schuldrekening van mij naar beneden kan gaan? Kan een ander dat dan voor mij doen? Nee, dat zit er ook al niet in. Dat maakt antwoord 14 wel duidelijk. God wil het niet. Dat is het eerste wat er staat in antwoord 14, hè? En het tweede, een schepsel kan het ook niet. God wil dus niet aan een ander schepsel de schuld straffen die de mens heeft gemaakt. Maar bovenal is die straf zo zwaar dat er ook geen schepsel gevonden kan worden die dat kan wegnemen. Geen schepsel, mens, dier, nog engel is in staat om de eeuwige toorn van God tegen de zonde te dragen. Dat laat wel zien hoe zwaar God de zonde neemt. En dat we ook nooit zo gemakkelijk over de zonde mogen denken en over de zonde mogen heenstappen. De zonde is zoiets verschrikkelijks dat de eeuwige toorn van God oproept. De zonde is zoiets ergs dat er geen schepsel gevonden kan worden die dat zou kunnen dragen. Het valt niet mee in de zonde, maar het valt ook nooit mee met de zonde. Die zonde valt zwaar, heel zwaar. Het roept Gods toorn op. Dat is toch eigenlijk niet uit te drukken wat dat inhoudt. Een eeuwige toorn van God. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. God die een verterend vuur is. En dat is het oordeel van God over de zonde. Een eeuwig wegzinken onder Gods welverdiende toorn. Voelt u die nood? Is het uw nood? Alles uit handen geslagen. Even leek er een weg te zijn om aan de straf te ontkomen. Maar die hoop wordt ook weer weggenomen, weggeslagen. Er moet betaald worden, er moet voor voldoening gezorgd worden. Maar ik heb niks. En er is geen ander blootschepsel. Hoe dan? Wie dan? Wanneer dan? Die nood, die brengt dan tenslotte naar het armenhuis. Onze derde gedachte. Want de weg van de zelfverlossing, die is totaal afgesneden. En daar zit je dan, aangeklaagd, beschuldigd, veroordeeld, berooid, platzak, uitgewerkt. En dan zit je aan de rand, in de goot, met diepe ellende. En alle ontsnappingsmogelijkheden zitten dicht. Alle wegen van beneden zijn geblokkeerd. En toch, in die diepste nood, daar vindt zo'n ontdekte, overtuigde en omgebogen ziel geen rust. Want nog even en het doodsvonnis zal worden voltrokken. De doodsvijanden zitten hem op de hielen. Wat dan? Wat blijft er dan nog over? Alles is afgesloten. En alles is toegesloten. Het moet dus wel van de andere kant komen. En dat besef dringt al meer door. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? En in die diepere weg van ontdekking aan zijn verlorenheid en zijn schuldigheid en zijn strafwaardigheid, wordt dan die begeerte gewekt en gewerkt naar een middelaar en verlosser. Kijk, daarom laat God de mens vastlopen. Opdat hij op God zou aanlopen. En daarom brengt God een mens in het werkhuis. Opdat hij uitgewerkt zou raken. En aangewezen raakt op het werk van een ander. Dan, maar een klein woordje. En toch, jullie gebruiken ook wel eens jongens en meisjes dat kleine woordje dan. Dan zit je in de klas en dan ben je bezig een bepaalde opdracht te maken. En je probeert zo goed mogelijk die opdracht te maken. Je volgt alle aanwijzingen die de meester gegeven heeft. En het lukt je niet en je loopt vast en vertwijfelt. Roep je dan misschien uit naar de meester. Maar hoe moet het dan? Waar je jezelf niet helpen kan en waar het in jezelf niet ligt, rijst de vraag omhoog. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Nu alles is afgesneden en afgesloten, komt er ruimte voor die middelaar en verlosser. En is dat ook niet elke keer weer? Ook bij vernieuwing de praktijk in het leven van een kind van God te belijden midden in de dood te liggen. Wat dan buiten onszelf te zoeken? Met die middelaar en verlosser. Vol van gebreken, maar nochtans. Die vraag rijst op uit een veroordeeld hart. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zo'n ziel heeft een middelaar nodig. Nou, jongens en meisjes, jongelui, dat weet je ook wel, een middelaar. Een bemiddelaar. Een bemiddelaar, dat is iemand die twee partijen bij elkaar brengt. Als er ook ruzie is ontstaan, dan kan het zo nodig zijn dat er een bemiddelaar is die die groepen bij elkaar gaat brengen. Een mediator. Dat is trouwens ook in het Engels het woord, hè, wat ook dikwijls voor Christus wordt gebruikt, mediator. Het gaat dus om die middelaar die een rechtvaardig God en een zondig mens weer bij elkaar brengt. Die bemiddelt tussen een toornig God en een schuldig mens. Hij dempt die kloof en hij is ertussen gaan staan. Hij is die borg die de afstand tussen de Heere en een verloren Adamskind overbrugt. Of heel eenvoudig gezegd, hij is de brug die tussen God en de zondaar in ligt. En zo'n brug, die moet stevig zijn. We lezen nog wel eens in het nieuws, hè, dat soms wel eens gebeurt dat een brug instort en vaak met grote gevolgen, soms met honderden slachtoffers. Dus om een overkant te bereiken is een stevige brug nodig. Nou, om tot God te kunnen komen, is er die brug nodig, die overbrugging, die middelaar. Een brug die het houdt, zelfs in de zwaarste storm. En zo'n veroordeelde ziel, die heeft dus een verlosser nodig, een redder, een zaligmaker. Eén die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Eén die volkomen betaalt voor de zonde. Eén die voor voldoening zorgt. Eén die de straf geheel en al op zich neemt. Eén die niet alleen betaalt, maar ook deelachtig maakt aan de gerechtigheid die hij zelf verworven heeft. En is er nou zo'n middelaar? Is er nou zo'n verlosser? Is er nu één die hieraan kan voldoen? Het is maar even een heel modern woord wat ik nu zo ga gebruiken. Het is ook immers een leerdienst en het is dan goed om ook, zeker ook voor onze jongeren, om de leer daarin helder te krijgen. Dan zou je kunnen zeggen dat als het ware in antwoord 15 zijn profiel wordt getekend. We kennen het wel, hè? Een profielschets bij een vacature. Dan kan het zijn dat er ook erbij staat wat de profielschets is. Nou, maar wat is dan nu het profiel van die middelaar en verlosser? Hij moet waarachtig en rechtvaardig mens zijn en hij moet tegelijk waarachtig God zijn. Dat wil dus zeggen, hij moet zowel aan de kant van de mens staan als aan de kant van God. En is er nou zo'n een? Zijn naam wordt helemaal niet genoemd in zondag 5. Toch kan dat er maar één zijn, toch? Christus Jezus. Dat is zijn naam. Hij werd mens. Hij bleef God. Hij is van boven naar beneden gekomen. Hij is het die verzoent met God. En hij is het die verlost van de duivel. En hij is gekomen om te staan tussen een heilige God en een verloren zondaar. En daartoe gelegd in Bethlehems stal, getrokken door Israël en gehangen aan het vervloekte kruishout. Hij verenigt hemel en aarde met elkaar. En in hem ligt alles. Hij die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, zijn offer gebracht aan het kruis. Hij die tot zonde werd gemaakt en alle ongerechtigheid deed God op hem aanlopen. Hij kwam om zondaren te verzoenen met God en om verlorenen te verlossen. Zo zwaar neemt God die zonde, dat hij daarvoor zijn zoon liet sterven. Dat kruis van Golgotha. En die zicht krijgt op de zwaarte van zijn zonde. Op de diepte van Gods toorn. Die kan er toch niet bij. wat Christus heeft willen doen. Tussen een schuldig mens en een heilig God ingestaan. En hij verlost van alle schuld door zijn dierbaar bloed. Dat is de prijs die ervoor betaald moest worden. Het dierbare bloed van Christus. En zo alleen krijg je een genade God. En zo alleen vind je vergeving bij God. Waar dan te zoeken? Wat dan te zoeken? Wie dan te zoeken? Het echte leven, het ware leven, ligt buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. En dat wil zo die eerste zondag in het stuk van de verlossing ons nog des te sterker weer leren. Het ligt niet in onszelf. Ook niet in onze vrome werken. Het ligt nooit in onszelf. Maar in onszelf vinden we alleen de dood, het oordeel en de schuld. Maar let op die middelaar. Zie op die verlosser. En zoek het bij hem. En verwerp hem niet. En acht zijn bloed niet voor onrein. En daarom die vraag. Hebt u nou een genade God gekregen? En is uw schuldrekening nu ook betaald? Met je eigen vroomheid red je het niet. Maar juist in de diepte van je verlorenheid en in de diepte van je schuld krijg je die middelaar en die verlosser zo nodig. En kun je niet meer buiten. Hij wordt hier als het ware, wordt hij al getekend wie hij is. Die middelaar en verlosser die zich aanbiedt en die zichzelf voorstelt. Gewillig en bereid nog steeds om zich over en in zichzelf verloren en doemwaardig zondaarsvolk te ontfermen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, meer zijn we niet dan maar arme schooiers. Mensen die wat ze bij elkaar rapen en op een stapeltje leggen, alleen maar blijkt de vermeerdering van onze schuld te zijn. Dat we het enkel maar kunnen hebben van die gerechtigheid van Christus. Leer het ons, Heere. Want die werkheiligheid zit zo in ons. En uit het rechthuis zoeken we zo te ontsnappen. Maar breng ons toch in dat arme huis, waar een armen uit gena, ja, die volle zaligheid in Christus, wordt uitgedeeld en toebeschikt. En zo mogen we u bidden, dat het juist wat het meest pijnlijk is, als ons vrome vlees wordt aangeraakt, en als ons vrome kleed uit moet, maar dat het nou ook het meest heerlijke is. Omdat juist dan, we die middelaar en verlosser nodig hebben, die ons kan verlossen, de Heere Jezus Christus. Wilt u geven, dat Hij voor ons heerlijk en begeerlijk was zal zijn, en we buiten Hem niet meer om kunnen. Wilt u met ons gaan, als de week voor ons ligt, ieder van ons zijn taken heeft te verrichten, wilt u daarbij helpen en sterken. Geef dat het woord van deze zondag met ons is dat dat mee mag trekken. Wilt u ons bewaren voor het kwaad, bovenal voor een onverzoend sterven. En dat we zo ons laten leiden door uw woord. En dat we die weg volgen die u ons wijst. Vergeef zo al het zondige, aanvaard het goede wat u ons schonk. En wees zo in alle dingen met ons, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 99ste psalm, psalm 99, daarvan het tweede vers: God die helpt in nood is in Sion groot. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.